Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren nu naar het koraal van Psalm 139 en daarvan het 14e vers. En laten wij biddend in ons hart meezingen voor het heilig aangezicht des Heren. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, het 14e vers. Gaan we verder lezen in de levensbeschrijving van Jozua en lezen vanavond Jozua 5, de versen 8 tot en met 15. De schriftlezing voor deze avond is Jozua 5, de versen 8 tot en met 15. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats, in het leger, totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het Pascha op de 14e dag derzelfde maand, in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarig koren, des lands, des anderendaags van het Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op des anderendaags, nadat zij van het land het overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem: zijt gij van ons, of van onze vijanden? En hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde, en hij bad aan, en zeide tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. en Jozua deed alzo. Wij willen vanavond overdenken de versen 10 tot en met 12 van Jozua 5, waarboven geschreven staat het Pascha in Kanaan. Dus de tekst voor de Bijbellezing is Jozua 5, de versen 10 tot en met 12. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O Heere, wat is het een wonder dat u van eeuwigheid de weg der zaligheid hebt uitgedacht, en dat de gedachten des vredes uitgelopen zijn op daden des vredes. En Heere, naar het kerkelijke jaar zullen wij aanstaande zondag weer een begin mogen maken met de adventstijd. Dat is die tijd die aan het kerstfeest voorafgegaan is, waarin de kerk des Heren de koning mag verwachten. En Heere, nou hebt gij in de volheid des tijds uw engel gezonden naar Nazareth, om aan Maria te gaan vertellen dat zij de moeder des Heren zou mogen zijn, omdat uw heilig recht eiste dat de mens moest betalen voor de schuld, en waar geen mens meer was die dat kon doen, wilde u mens worden, en is uw zoon mens geworden, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maag Maria. En dat is voor Maria zo'n groot wonder geworden, dat ze het uitgezongen hebt: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in mijn zaligmaker. En ze was zelf een uitziend mensenkind, ze was zelf een jonge vrouw, die leefde bij de adventsbeloften en die de schriften kende en wist dat uit het zaad van David de Heer Jezus Christus eens geboren zou worden. Ze zouden nooit aan gedacht hebben dat zij die gelukkige begenadigde vrouw zou zijn uit wie de Christus voortgekomen is. Dat moet toch een onbegrijpelijk wonder voor haar geweest zijn. Maar Heere, ze heeft leren verstaan in haar leven en dat hij het ware brood des levens was. Dat hemelse manna dat uit de hemel is neergedaald. En ze heeft het in haar leven mogen verstaan. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En wat zou het nou een wonder zijn, als hij vanavond in uw huis of thuis in de woningen waarmee geluisterd wordt dichtbij en ver weg, een hongerig volk mag wezen, die door de prediking van het woord, door de werking van de Heilige Geest, vanavond geleid mag worden in de valleien van Gilgal, om daardoor het geloof het Pascha te mogen vieren, waarvan het heilig avondmaal waar het heilig avondmaal voor in de plaats gekomen is. En Heere, u weet omstandigheden, want u weet alle dingen. Het hele jaar heeft de tafel nog niet aangericht gestaan. Maar dan bent u zo groot, dat u vanavond misschien door de prediking van het woord het is zo mag maken, dat er een hongerige ziel verzadigd mag worden met het brood des levens. Als we gaan nadenken over de viering van het Pascha in de valleien van Gilgal, waar wij vanavond heen geleid worden vanuit het woord, hoe u zelf de weg gebaand hebt om dat Pascha weer te kunnen vieren, en hoe daar ook uw ware volk en kinderen geweest zijn, de ware gelovigen onder Israël, die door het geloof dat Pascha hebben mogen eten, en die in het geslachte lam iets hebben gezien van het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die zijn volk zo onuitsprekelijk heeft lief gehad, dat hij zijn lichaam heeft willen verbreken en zijn bloed heeft willen storten, en dat tot vergeving van zonden en tot verzoening met God. O lieve Heere, zou u vanavond in ons midden willen zijn, en dat dit woord alsjeblieft nog gezegend mag worden door u. Geef uw knecht wat nodig is om dit woord aan de gemeente te mogen voorhouden, en wilt u alles wat hem daarin kan hinderen wegnemen, maar wilt u ook alles wat de hoorders in de weg kan staan, wilt u dat wegnemen, en dat we vanavond nog eens verblijd mogen worden onder de prediking van uw woord. En Heer, als we die geestelijke honger niet kennen, dan bent u diezelfde God die de geestelijke honger wil werken. Heer, zou u dat uit genade willen doen? Opdat jong en oud het gaat verstaan, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat het zo'n groot wonder gaat worden dat Christus gekomen is om het verlorene te zoeken. Ja, dat u zo laag afdaalt, Heer Jezus Christus, tot uw hongerige kerk, dat u het gezegd hebt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Mag het vanavond zo in het midden in de week eens gebeuren. Dat er een hongerig volk gevoed zou mogen worden. En dat het vanavond weer eens beleefd mag worden voor het eerste bij vernieuwing. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Lieve Heere, zou u zo in ons midden willen zijn. We dragen de gemeente hartelijk aan u op met alle zorgen en noden, vragen, verdriet en moeite die er is. U weet alle dingen. De moeilijke tijd waarin we gekomen zijn. De besmettingen die ook in onze omgeving weer toenemen, ook in het midden van de gemeente. O lieve Heere, dat het roepstemmen mogen zijn, die mogen leiden tot bekering. En dat er ook van deze sprake die over deze wereld uitgaat. En dat er van die sprake nog eens wat uit mag gaan, Heere. En zou u ook in uw kerk nog eens wonderen willen doen. En een opleving willen geven. Zie een gunst op ons van boven neer. En Heere, als wij zegeningen mogen genieten in dit leven, ondanks alles, geeft u ons een waar dankbaar hart voor het vele goede wat u ondanks alles nog wil geven. Zo zijn onze ogen op u. Wij hebben het niet verdiend als we al deze dingen aan u vragen. We hebben alles verzondigd, Heere, vanwege onze zonden en afmakingen elke dag weer opnieuw. Maar dan zien wij weer op dat bloed, dat dierbare bloed, die bloedfontein, die geopend is tegen de zonde en onreinheid en die nooit leeg zal raken. En daar mogen wij naar vluchten met al onze zonden. En zou u al onze zonden willen vergeven en zou u ons willen horen, enkel en alleen, uit genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij nu samen zingen uit Psalm 81 en daarvan het vierde vers, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Psalm 81 en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, is het wel eens een wonder geweest of geworden voor u. Dat de Heer Jezus eens gesproken heeft, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Met u te eten. Dat sprak hij uit toen hij met zijn discipelen aan de paasmaaltijd zat. In de opperzaal te Jeruzalem. Dat sprak de Heer Jezus uit toen hij wist, mijn uren is gekomen. En dat ik mijn lichaam ga verbreken. Dat ik mijn bloed ga vergieten. En daarom nam hij na het vieren van het Pascha het overgebleven brood. En hij brak dat voor de ogen van zijn discipelen en hij sprak uit. Dat is mijn lichaam. Het welk voor u gebroken wordt. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. En toen ze allemaal een stukje brood hebben mogen eten uit de hand des Heren, heeft de Heer Jezus de drinkbeker genomen en heeft die drinkbeker laten zien en al zijn discipelen en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Weet je wat ik daarin hoor? In dat ene kleine woordje wat uit één lettertje bestaat, dat woordje u. Heb je het ook wel eens gehoord? Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. In die woorden hoor ik als het ware zeggen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, mijn hartelijke liefde en trouw jegens mijn kerk. In die woorden, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, zegt de Heer Jezus, ik voor u, o mijn lieve kerk. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb ik mijn lichaam aan het hal des kruises in de dood gegeven. En in die weg heb ik mijn bloed vergoten. En daarom zal ik steeds weer, o mijn kerk, uw hongerige en dorstige zielen, met dit mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als ik elke keer weer dat brood voor je ogen zal breken en de drinkbeker u gegeven wordt, zodat je die tot mijn gedachtenis met uw mond mag eten en drinken. Kom gemeente, verstaat u de diepe betekenis en van de woorden van de Heer Jezus Christus, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. In de velden van Gilgal werd na de besnijdenis ook weer het Pascha gehouden, dat tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls lange tijd niet was gehouden. En ongetwijfeld zullen daar in die velden van Gilgal kinderen Gods geweest zijn, die door het ware geloof in het geslachte lam van verre hebben mogen zien het lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. En de Heer heeft er zelf voor gezorgd dat in die velden van Gilgal het Pascha weer gevierd kon worden. Hij heeft er zelf voor gezorgd dat de weg vrij kwam tot het paasfeest. En daar staan we eerst maar even bij stil naar aanleiding van de eerste woordjes uit vers 10a. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen. Misschien kunt u het nog herinneren, gemeente, wat precies de datum is geweest dat het volk Israël onder leiding van Jozua door de Jordaan in het beloofde land terechtgekomen is. Kijkt u nog maar eens eventjes naar vers 19 van het vorige hoofdstuk, Jozua 4. Daar wordt de datum duidelijk beschreven. Het volk nu was op de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij legerden zich te Gilgal aan de oosteinde van Jericho. De 10e van de eerste maand, dat is de 10e van de maand Nissan. Dat was de dag waarop de voorbereiding van het Pascha moest beginnen. Dat was de dag waarop de Heere bij de uittocht uit Egypte bevolen had dat elk gezin een volkomen eenjarig lammetje moest uitkiezen uit de kudde en dat lammetje moesten ze in huis nemen. Omdat 4 dagen, dus op de 14e van de dag Nissan, dat lammetje geslacht zou worden en gegeten zou worden ter gedachtenis van de verlossing van Israël uit het diensthuis van Egypte. Dus gemeente, toen het volk Israël door de Jordaan het beloofde land binnentrok, was de dag nabij dat het Pascha gevierd zou worden. Maar hoe zou dat gevierd kunnen worden? Want ook dat Pascha, zo blijkt uit de schrift, was tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls niet meer gehouden. De laatste keer dat het Pascha gevierd was, was bij de Sinaï. U kunt dat vinden in nummer 9 vers 1, tijdens de wetgeving. Daarna heeft het 38 jaar ook niet meer plaatsgevonden. Waarom niet? We hebben er de vorige keer iets van gehoord. Want ook de besnijdenis heeft 38 jaar niet plaatsgevonden. En we hebben gehoord wat de oorzaak daarvan is. Het ongeloof van het merendeel van het volk. Het ongeloof van die 10 verspieders. Wat de 10 verspieders gezaaid hadden onder een groot deel van het volk. Het ongeloof dat die grote trouwe God die nooit liegt, toch tot een leugenaar werd gehouden. Dat ongeloof dat niet geloofde dat die trouwe verbondsgod het volk Israël in Kanaan zou brengen en hij zijn belofte zeker zou vervullen. Het ongeloof dat zei, wij komen nooit in Kanaan. Ja, dat had de Heere hoog opgenomen. Hij sprak van geestelijke hoererij. En de kinderen van dat ongelovige geslacht die in de woestijn zijn geboren, zo hebben wij gehoord, moesten de smaad dragen. En daarom heeft de Heere dat volk tegengehouden om dat verbondsteken van de besnijdenis te geven aan pasgeboren jongetjes op de 8e dag na de geboorte. En daarom kreeg ook Mozes, de knecht des Heeren, niet het bevel van God om het volk daarin te vermanen, dat ze toch zouden dat toch de jongetjes besneden zouden worden. En dan moet u bedenken, gemeente, als er één is geweest die in zijn leven geweten heeft hoe erg de nalatigheid van de besnijden is geweest, dan is het Mozes geweest die één van zijn 2 jongens niet had besneden op de 8e dag. En u kunt die geschiedenis lezen in Exodus 4. Als Mozes dan op weg gaat naar Egypte, naar de roeping van zijn zender, dan komt hij in een herberg en daar komt de Heere hem tegen. En de Heere zoekt hem te doden vanwege die nalatigheid. Dat is nogal wat. O, als er één is geweest die geweten moet hebben om het volk te waarschuwen, u moet uw kinderen besnijden, dan was het Mozes wel, maar heeft het niet gedaan. Hij mocht het niet doen, want de Heere heeft voor een bepaalde tijd een smaad gelegd over het volk. En daarom kon ook het Pascha niet bediend worden. Want dat heeft er alles mee te maken, zo laat de schrift ons weten. Want in Exodus 12 vers 48 heeft de Heere heel duidelijk gezegd, een onbesnedene zal het Pascha niet eten. Dat moet voor de ware gelovigen ook wat geweest zijn tijdens de woestijnreis van Israël. Dat er niet meer dat moment was om op een bijzondere wijze te mogen gedenken de grote verlossingsdaden van de Heere uit Egypte. En de vorige keer heb ik de vraag ook al neergelegd. Heeft het u ook gesmart dat in het jaar 2020 de tafel des Heeren niet 1 keer aangericht stond? Dat je je misschien ook wel eens afgevraagd hebt vanwege het verlangen om weer eens daar bij de koning aan zijn tafel te mogen zitten. Zou het ooit nog een keer gebeuren, heren? Zou die tijd weer kunnen aanbreken? O, let dan eens op deze geschiedenis. Toen het volk in Gilgal terechtgekomen was, is de Heere gekomen. Hij gaf het bevel tot die besnijdenis. Hij wendde de smaad van Egypte af. Hij wendde de smaad van het volk af. En hij opende op die wijze zelf de weg dat het Pascha weer gevierd kan worden. Dat is een wonder, gemeente, van Gods onveranderlijke trouw en liefde voor zijn volk. En daarin liggen ook geestelijke lessen opgesloten die we vanavond eens een ogenblik willen overdenken. We weten op grond van het woord dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is en dat het heilig avondmaal in plaats van het Pascha gekomen is. En het was bij het laatste Pascha dat Christus hier op aarde gehouden heeft, dat hij dat oud-testamentische sacrament ging omzetten in een nieuw-testamentisch sacrament, namelijk het heilig avondmaal. En dan willen we vanavond deze les naar voren halen vanuit de geschiedenis die voor ons open ligt. In welke weg kan een zondaar avondmaal vieren, zodat het tot eer van Christus is en dat het ook een vrucht zal geven voor diegene die aan de tafel des Heren mag komen? In welke weg? En dat is een weg van voorbereiding. Dat is een weg van zelfbeproeving. Dat is een rechte weg, want de Heere die rijdt door vlakke velden. Wat moest er eerst gebeuren in de velden van Gilgal, voordat die tafel weer aangericht kon worden? Eerst moest de dal van Gilgal tot een omwenteling komen. De smaad en de vloek moest worden weggenomen. En dat kon in de weg van de besnijdenis, dat kon in de weg van bloedstorting. En wat gaat er nu aan de bediening van het heilig avondmaal vooraf? Wat is nu onmisbaar nodig om tot die tafel des Heren te mogen komen? Waar begint nu het geestelijke leven? Dat begint niet aan die tafel, maar dat begint bij de besnijdenis van het hart. Dat begint bij de waarachtige bekering. En wat is nu zo'n zuiver bijbelse kenmerk van de waarachtige bekering die uit God is en door God? Nu, dat laat de Bijbel ons zelf weten. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Toe, ken je dat? Kun je daar iets van vertellen uit je eigen leven? Hoe de Heilige Geest is gekomen met dat scherpe mes van zijn wet, om je hart te besnijden. Toen heb je ontdekt van een vuile bron dat hart is, en dat je tegen Gods geboden gezondigd hebt. Toen heb je gezien dat je in de schuld staat bij God. Toen werd je geestelijk ziek. Je was het al, maar toen ging je het ervaren, geestelijk ziek te zijn, doodziek. Zodat je aan die ziekte zou moeten sterven, want vanuit de schriften ga je het leren, het loon op de zonde is de dood. O, toen werd bij je in je ziel de noodzaak geboren, wil ik eeuwig kunnen leven. Dan moet ik genezen worden van mijn zielenziekte, van mijn zielenkwaal. En misschien heb je wel geprobeerd zelf medicijnen te maken om je te genezen. En misschien ben je wel bij deze dokter geweest en bij die dokter. En alles maakte niet meer uit, maar je schuld werd steeds groter. En je kwam er steeds meer achter, ik heb niet het toereikende medicijn om mijzelf van deze dodelijke ziekte te kunnen genezen. Ik ben gans melaats. En dan komen de zielenvragen niet. Hoe kan ik genezen worden? Hoe kan de breuk die er gekomen is tussen God en mijn ziel opgeheven worden? Hoe zal ik God weer tot mijn deel kunnen krijgen naar wie je ziel toch uitgaat? Maar dan dat onvergetelijke momentum. De Heere neemt daar zelf de tijd voor. Bij de een gaat dat sneller als bij de ander. Maar dat onvergetelijke moment. Dat de Heer Jezus Christus zich aan je ging openbaren vanuit het woord. Als die grote heelmeester. Die tot je kwam. En die je liet zien. Ik ken al je krankheden. En ik ken ze niet alleen, maar ik wil ze zo liefderijk genezen. Ik wil je ganse verdorven leven verschonen van het verderf. Ja, ik wil al wat u hebt misdreven genadiglijk vergeven. En wat gebeurde er toen? toen hij zich zo vanuit het woord aan je openbaarde, als het enige middel om zalig te kunnen worden, als de enige weg om genezen te kunnen worden van je dodelijke kwaal, kwam er toen niet een intense begeerte hem te mogen kennen tot je zaligmaker. Kwam er toen niet dat vluchten tot hem en hoorde de Heer je toen niet vanuit de nood van je leven met heel je zondige bestaan steeds weer uitroepen: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die op het aardrijk nederviel. Dat vluchten tot Jezus, omdat je buiten hem niet meer kan. O, als Christus zich zo in je leven gaat openbaren, gemeente, weet u wat er dan gaat komen? En zullen we die orde altijd vasthouden? Als Christus zich voor het eerst gaat openbaren vanuit het woord, dan zal er een betrekking komen op de tafel des Heren. Dan komt hij om een begeerte in je ziel te werken, om aan die tafel nou zijn plaatje te mogen krijgen. Al was het dan als een kreupele Mefibozet uit dat armzalige Lodebar. Maar om nou een plaatsje te mogen krijgen aan koningstafel. En dat in een rechte weg, ten dis geleid te worden. In een weg van zelfbeproeving. In een weg van worstelen. Of de Heer je daar zelf wil brengen. Waarom toch? Wat is dan de diepste oorzaak dat je zo worstelt om daar een plekje te mogen krijgen? Nou, dat moet je weten als je deze worstelingen kent. Dat is toch vanwege de liefde die er gekomen is op deze Heer Jezus Christus. Al is hij misschien nog van verre, maar dat je toch iets van hem hebt gezien in dit eerste zien van Christus, wekt al zo'n liefde in je ziel, dat er een trekking komt ook naar zijn tafel. Omdat hij daar is, naar wie je ziel zo uitgaat, omdat je iets geproefd en gesmaakt hebt van zijn opzoekende, onuitsprekelijke zondagsliefde in je leven. Kijk, dat is de eerste les van Gilgal. De Heere maakte in het dal van de omwenteling de weg vrij om aan zijn tafel gemeenschap met het Lam Gods te mogen hebben. En die prediking gaat uit van het Pascha. Wat is dat Pascha dan? We willen dat overdenken aan de hand van het tweede deel van vers 10. 10b. Zo hielden zij het Pascha. Op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. We gaan eerst terug in de tijd. De Heer heeft door een krachtige hand zijn volk Israël verlost uit het diensthuis van Egypte. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan in een weg van recht, van rechtshandhaving. Want er gingen 10 plagen over Egypte. En de 10e plaag was de verschrikkelijkste. Alle eerstgeborenen onder Egypte, die zouden door een verderfengel worden gedood in de nacht waarin de Heere dat volk daadwerkelijk zou gaan verlossen uit Egypte. En gemeente, die verderfengel zou niet alleen door Egypte gaan, maar ook door het land Goshen, wat bij Egypte hoort. Die verderfengel zou ook door de straten gaan en van dat gebied van Egypte waar het volk Israël woonde. En ook daar zou hij de eerstgeborenen moeten doden. Want gemeente, tussen de eerstgeborenen van Egypte en de eerstgeborenen van Israël was van nature geen onderscheid. Ze waren allemaal in zonde ontvangen en geboren. De Egyptenaren en de Israëlieten. Ze waren allemaal van dezelfde lap gescheurd. Ze kwamen allemaal voort uit een gevallen mens Adam in het paradijs. En ze waren allemaal aan allerhande ellende, aan de verdoemenis onderworpen. Maar wat ging God doen in Egypte? De God des verbonds ging onderscheid maken waar het van nature niet is. Hij ging Mozes zijn knecht bekendmaken dat er een middel beschikbaar zou zijn, zodat de eerstgeborenen in Israël niet zouden sterven als de verderfengel naar beneden zou gaan en door de straten van Egypte zou gaan. En wat is dat middel dan? Het Pascha. Mozes moet het Pascha gaan instellen onder Israël. Hij mag het volk bekend gaan maken dat het lam geslacht moet worden. Hij mag dat volk gaan voorhouden en dat de Heer een paaslam beschikt heeft, dat zijn bloed moet geven en dat bloed zal gestreken moeten worden aan de boven- en de zijposten van de deur. En vervolgens zal datzelfde lam dat geslacht is gebraden moeten worden en gegeten moeten worden. En alleen in die weg zal de verderfengel aan een huis van de Israëlieten voorbij kunnen gaan. En dat is een wonder van Gods vrije genade. Want ik heb het net al gezegd, Israël was net zo diep gevallen in de zonde als Egypte. En toch maakt de Heer onderscheid. En zo is het nog. Wij hebben ook niets verdiend. Weet u wat wij verdiend hebben? Dat de verderfengel zou komen. En dat de verderfengel je zou doden. Want wij hebben gezondigd. En wil een zondaar nu van de zonde verlost worden. Wil hij van die rechtvaardige straf bevrijd worden. En als dat ook daadwerkelijk gebeuren mag in je leven. Is dat enkel en alleen. Genade. Eenzijdige genade. Soevereine, vrije genade van die grote God. Ja, waar genade valt, valt ze eeuwig vrij. En zoals de uittocht uit Egypte een daad van Gods vrije genade was, de een wel, de ander niet. Zo predikt ook de intocht in het beloofde land, Gods vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Waar velen moesten omkomen door ongeloof in de woestijn, bracht de Heer toch nog een overblijfsel in het beloofde land. En in welke weg is dat overblijfsel nu in het land getrokken? In dezelfde weg als het voorgeslacht verlost werd. In de weg van het Pascha. En daarom werd in de velden van Gilgal, bij de intocht in het beloofde land, het Pascha gehouden. Nou jongens en meisjes, wat moest het volk dan doen? In Exodus 12 staat het duidelijk beschreven hoe God wilde dat het Pascha gevierd zou worden. Op de 10e van de maand Nissan, zo noemde ik zojuist, moest elk gezin, en als het gezin te klein was, mocht het met 2 gezinnen, een 1-jarig lam uitkiezen uit de kudde. En ze moest dat heel zorgvuldig doen, want er mocht aan dat lam niet 1 gebrek zijn. En vervolgens moesten ze dat lammetje 4 dagen in het gezin nemen. Dat lammetje werd als het ware opgenomen in dat gezin. Dat lammetje werd als het ware 1 met dat gezin. Want de Heere wilde dat in die 4 dagen een band zou ontstaan tussen dat gezin en dat lam. Opdat het volk zou gaan ervaren wat het was om na die 4 dagen een lam te moeten slachten waar ze zoveel liefde en genegenheid voor gekregen hadden. Dat was de bedoeling van die 4 dagen. Om des te beter te laten verstaan en te onderwijzen dat er een lam geslacht moest worden, heel in het bijzonder in plaats van de eerstgeborene. De Heere die wilde met het Pascha leren dat er een lam geslacht moet worden in plaats van een zondaar, wil die zondaar verlost kunnen worden van het verderf. De Heere wilde met dat slachten van het lam het volk leren dat een zondaar alleen in een weg van bloedstorting, in een weg van het handhaven van Gods recht, verlost kan worden. En daarom brak die vierde dag aan, die 14e van de maand Nisan. En in de avond, tussen de twee avonden, tussen het moment dat het schemerig begon te worden en helemaal donker was in Israël, tussen die twee momenten moest dat lam worden geslacht en gebraden en gegeten, samen met ongezuurde broden en bittere saus. En tijdens die maaltijd ging dan ook een drinkbeker met wijn rond en sprak de vader van het gezin over de grote verlossing van het volk uit het diensthuis van Egypte. Zie daar, gemeente, de instelling van het Pascha. En nu is het volk in het beloofde land gekomen. De besnijdenis is achter de rug. En al die besneden mannen en jongens, die liggen daar in dat tentenkamp met hun gezinnen. En misschien kunt u nog herinneren van de vorige keer. Zij waren daar ziek. En zij waren daar een aantal dagen om te genezen van deze medische ingreep, waar zo'n diepe betekenis in zat. En ze wachten op de genezing om straks te gaan strijden tegen de vijanden in het land. En in die tijd, in die genezingstijd, in die tijd dat ze nog ziek zijn vanwege de besnijdenis, moet het Pascha worden gevierd. Begrijpt u de boodschap? Voor wie is het heilige avondmaal ingesteld? Nu zegt het formulier voor degene die midden in de dood liggen. Voor degene die werkelijk geestelijk ziek zijn en genezen moeten worden. Voor degene die geleerd hebben het leven buiten zichzelf in Jezus Christus te zoeken. Voor zulke arme zondaren is zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank. Wat zalig toch om zo gevoed te mogen worden voordat de strijd aangevangen moet worden. Zo mag het volk Pascha houden in de valleien van Gilgal. En wat sprak dat Pascha toch heerlijk van het dierbare lam Gods. Want het paaslam wees inderdaad heen naar de Heer Jezus Christus, van wie Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. Ons Pascha is voor ons geslacht. Dat wil zeggen dat Heer Jezus Christus het ware paaslam is geweest. Een volkomen lam zonder enig gebrek, dat in de kracht van zijn leven moest sterven. Hij is waarlijk mens geworden, hij heeft de menselijke natuur aangenomen, maar zonder enige zonde. Ja, hij is de grote vervulling van al die keren dat het Pascha onder het Oude Testament werd gevierd. Dat Mozes eens moest instellen bij de uittocht uit Egypte. Hij is dat nieuwtestamentische lam dat geslacht werd. En met dat ene woordje geslacht wordt zijn ganse lijden en sterven onder woorden gebracht. Toen hij opgeëist werd om geslacht te worden, gemeente, was er voor de Heer Jezus geen bloed waarachter hij veilig kon zijn. Toen de Heer Jezus Christus opgeëist werd om als het lam Gods geslacht te worden, was er nergens een plaats waar hij veilig kon zijn voor de verderfengel, voor de toorn van God, voor de vloek van de wet, voor de straf der zonde, voor het recht van God. Want God had alle ongerechtigheden van zijn kerk op hem doen aanlopen. En toen het Gods tijd was, toen werd dit lieve, dierbare lam onuitsprekelijk verdrukt. Want als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Gemeente, wat dunkt u van dit paaslam? Ik lees in Hebreeën 28, we hebben er al een keer eerder over mogen mediteren, dat Mozes dit Pascha door het geloof heeft uitgericht. Ik geloof dat er in de velden van Gilgal, toen Mozes al lang gestorven was, ook kinderen God zijn geweest, die door het geloof het Pascha hebben mogen slachten. Het Pascha hebben mogen uitrichten. Want het vieren van het Pascha toen en daar en het vieren van het heilig avondmaal heden ten dagen is ten diepste een geloofszaak. Verstaat u dat? Kent u dat? Want Christus is daadwerkelijk het plaatsvervangend lam voor een schuldige zondaar. En daarom wordt de Heer Jezus Christus als lam zo dierbaar. Voor degenen die verstaan dat ze dat lam nodig hebben tot betaling van hun schuld. O jawel, de Christus moet gepredikt worden aan alle creaturen. De Christus moet voorgesteld worden als het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Christus moet voorgesteld worden als het gekruisigde lam op Golgotha. Dat is de roeping van al Gods knechten. En wee die dienaar die dat niet meer predikt. Maar wat is de pijnlijke werkelijkheid? Dat er zoveel godsdienstige mensen zijn, ook in de kerk van Nederland, die zo blind zijn voor de werkelijkheid van hun bestaan. En daarom ook geen begeerte kennen naar dit lam Gods. En hoe de dienaren van het evangelie ook proberen hem voor te stellen en aan te dringen op het geloof in hem alleen. Het is onmogelijk om vanuit jezelf hem te begeren en hem te geloven. O, ik weet het, het is heel pijnlijk, het is heel scherp. Maar elke zondaar die het nieuwe leven niet kent, die niet wederom geboren is, heeft ten diepste geen behoefte aan dit lam. Die kent niet dat ware geloof om tot dat lam te komen. En die kent ook niet dat ware geloof om dat lam te kunnen omhelzen. En daarom, onbekeerde zondaar, heb je bekering nodig. Heb je die levendmaking nodig, waardoor dat geloof in je ziel geplant wordt, waardoor de Heer je stapje voor stapje allengskens gaat leren wat het is om door het geloof Christus nodig te krijgen, tot hem te leren vluchten en hem te mogen omhelzen. Ja, daar gaat Gods geest plaats voor maken. Zodat er een nood in je leven geboren wordt, waaruit je gaat roepen, gaat zoeken, gaat zuchten. Aangezien wij dan aan het rechtvaardig oordeel de tijdelijke en de eeuwige straffen hebben verdiend. Dat is een belijdenis hoor. Dat is een belijdenis. Aangezien het zo is, Heer, ja zo is het, Heere. Maar is het dan toch nog een middel? Waardoor ik deze welverdiende straf zou kunnen ontgaan. En dan gaat het me niet om, Heere, dat ik niet in die straf onder zou moeten komen. Maar het gaat me hierom, om wederom tot genade te komen. Daar gaat het een arme tobber om te doen zijn. Om God weer tot zijn deel te krijgen in een rechte weg. In een weg van voldoening aan het recht van God. In de weg van betaling voor van de schuld. Dat is één weg. Dat is de weg van bloedstorting. Want echt gemeente, zonder bloedstorting kan die grote heilige God niet één zonde vergeven. Want de Heere kan de zonde niet ongestraft laten. O, hoe moet dat toch? Is dat je levensvraag? Is dat je nood? Omdat je voelt aan Gods gerechtigheid moet genoeg geschieden. Je bent ervoor ingewonnen. Want je wil niet anders meer dan dat God zo aan zijn eer zal komen. En u aan de zaligheid. Dat God dat alleen kan en wil doen in een weg van bloedstorting. Ach, wie is bij machten? Om zichzelf over te kunnen geven, om geslacht te worden en zijn bloed te kunnen geven tot een losprijs van de schuld? Wie zal geschikt zijn om de zware toren Gods te kunnen dragen, om die werkelijk weg te kunnen dragen, zodat de toren van God tot stilte kan komen? Is dat je nood? Heb je ook de totale onmogelijkheid ervaren vanuit jezelf? Om aan Gods eis, Gods billijke eis te kunnen voldoen. Hoor dan eens, deze avond, hier in Gods huis, of als u thuis mee mag luisteren. Christus alleen is het Pascha dat voor ons in onze plaats geslacht is. Dat heeft op Golgotha plaatsgevonden. O, ben je zo al met hem in aanraking gekomen door het woord? Zijn de gelovige werkzaamheden gekomen met het Lam Gods? Ken je die geestelijke onderhandelingen met hem? Ken je die geestelijke gesprekken met hem? Zoals Rut een geestelijk gesprek had met Boas de losser. Heere Jezus, ik heb niets meer. Maar ik heb gehoord uit het woord dat u het Lam Gods bent. Dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En ik geloof dat u de zonde der wereld hebt weggedragen. Maar Heer, ik ben een zondaar. Ik heb schuld en ik kan mijn schuld niet wegnemen. Maar nu kom ik tot u. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Heere Jezus, u hebt alles volbracht. O Heere Jezus, ik heb niets verdiend. Maar zou u ook mijn lam willen zijn? Want als u mijn lam bent, dan kan ik van mijn schuld verlost worden. Heer, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Lig je zo wel eens aan de voeten van de Heer Jezus? Nee, dat is niet evangelisch hoor. Maar dan kom je met je nood. Want het moet opgelost worden aan deze kant van het graf. En dan hoor je van die borgen middelaar. En je hoort dat hij nodigt. En je hoort zijn lieflijke lokstem. En dan komt dat moment dat je niet bij hem vandaan kan blijven. En hoe meer je over hem hoort, hoe meer je tot hem gaat zeggen om te vragen, Heere, datgene wat ik nou van u gehoord heb, mag ik dat met mijn hart verstaan? Wilt u het toepassen? Dan heb je verstaan dat je alleen door de Heer Jezus verlost kan worden uit al je benauwdheden. Dan heb je hem door het geloof mogen aanschouwen in het gewaad van Gods woord. Als Sions betalende borg. En toen je hem zo zag en zo van hem mocht horen, dat hij Sions betalende borg is, kwam er toen al geen hoop en verwachting. Dat uitgaan tot hem. O, hij wordt u vanavond gepredikt als het volkomen paaslam. Om nu niet alleen van hem te horen, om niet alleen tot hem te vluchten, maar door genade hem nou ook eens te mogen omhelzen. Ja, door genade hem te mogen eten. Want kijk eens wat er gebeurt in de velden van Gilgal. Hij werd geslacht, dat lam werd geslacht. Dat lam werd gebraden. Dat lam werd gegeten. Ken je dat? Geestelijk. Christus werd geslagen. Christus werd gegezeld. Christus werd gekruisigd. Christus kwam te hangen in de hitten van Gods toren. En heeft alles volbracht. En hij is niet in de dood gebleven. Maar hij is opgestaan uit de doden. Om de verworven zaligheid te gaan toepassen in het hart van een arme zondaar. En hoe zal nu zo'n zondaar weten dat hij door deze Jezus Christus verlost is? Door het ware geloof alleen dat Gods geest gaat werken in je ziel. Door dat ware geloof komt er een honger naar Christus. Door dat ware geloof komt er een vluchten tot Christus. Door dat ware geloof komt er een omhelzen van Christus. Ja, door dat ware geloof komt er een eten van het Lam Gods. En daartoe gaf de Heer Jezus in zijn onuitsprekelijke goedheid het heilig avondmaal. En wat wordt daar nou verstaan? Wat wordt daar nou ervaren? Ik hoop dat je het uit je eigen leven mag kennen. En dat je daarom zo'n innige drang en behoefte mag krijgen. Dat dat moment weer eens aan mag breken. Dat het hier weer eens gebeuren mag. Op dit plekje hier. Dat Christus zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. En zijn bloed voor mij vergoten heeft. Als ik met mijn ogen zie. Dat brood aan die tafel. Dat brood des Heren. Voor mij gebroken. En de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Ja, dat hij zelf je ziel met zijn gekruisigd lichaam. Met zijn vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijzen en laven wil. Als je dat brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus uit de hand van de dienaar mag ontvangen en met je mond mag genieten. Zalig moment om met die lieve Heer Jezus aan die tafel gemeenschap te hebben en zijn onuitsprekelijke liefde en trouw in die eenvoudige tekentjes te mogen genieten. Dat is de boodschap, de rijke prediking van het Pascha. Ja, het volk mocht Pascha gaan houden in de velden van Gilgal. En ze zullen het allemaal niet verstaan hebben hoe dat geweest is. Onder dat volk waren er onbekeerden. En onder dat volk waren ook Gods kinderen. Maar Gods kinderen hebben er iets van verstaan. En toen dat Pascha gevierd was, toen heeft de Heer nog meer gegeven. Ach gemeente, als we het daar toch over hebben, is er bij hem zo'n volheid. Het is geen kare God hoor, die de kerk des Heren mag liefhebben. Wat geeft de Heer nog meer? We gaan het lezen in vers 11 en 12. En zij aten van het overjarig koren des lands, des andere daags van het Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het man hield op des andere daags nadat zij van het land overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen man meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land van Kanaan. Voordat ik met u verder ga nadenken wat de Heere dan nog meer aan dat volk Israël heeft gegeven daar in die valleien van Gilgal, wil ik nog op een klein detail wijzen in vers 10. Israël, zo heb ik heel de tijd gezegd in deze bijbellezing vanavond, is gekomen in de velden van Gilgal. Ja, zo staat het beschreven in Jozua 4 vers 19. En toch staat het in onze tekst weer anders. Is het je misschien ook opgevallen? Er zijn weer van die kleine details, maar die kleine details bevatten dikwijls veel onderwijs. Want er staat in vers 10 niet de velden van Gilgal, maar er staat in vers 10 de velden van Jericho. Waarom nou Jericho? Omdat het volk straks als eerste met die stad van doen krijgt. En al kan het volk op dit moment nog niet weten hoe dat straks zal gaan, één ding weet het volk nu wel. Die stad daar, die ze zien liggen, aan de achterkant van die vallei van Gilgal zit vol vijanden, met uitzondering van Rahab. En dan moet straks dat volk tegen die vijanden, tegen die Kanaanieten gaan strijden. En niet alleen met Jericho, maar achter Jericho liggen nog allerlei andere vijandige volken. Die allemaal uitgeroeid moeten worden uit Kanaan. En daarom moest de Bijbelschrijver van het boek Jozua heel specifiek schrijven over de velden van Jericho. Want in die velden bij Jericho, vlak voordat de strijd gaat beginnen, geeft de Heere dat Pascha. Met het oog op de vijand in Jericho en alles wat erachter ligt, geeft de Heer in die vallei een oase. Dan mag het volk zich sterken in het voedsel van het Pascha, alsof de Heere in de valleien van Gilgal zegt, met het oog op de vijand in Jericho. O mijn volk, sta op, eet, want de weg zou anders voor u te veel zijn. En doet de Heere dat wel eens niet in het leven van zijn strijdende kerk? Als de Heere met een bepaalde beproeving gaat komen, als de Heer in zijn ondoorgrondelijke wijsheid van plan is om een kruis op te leggen. Als de Heer soms onbegrepen wegen gaat. Als de vijand op de loer ligt terwijl je hem nog niet eens ziet om je te bespringen en aan te vallen. Dat hij van tevoren wel eens een oase geeft. Tijden waar de Heer de vijand op een afstand houdt. En hoe makkelijk had de vijand kunnen komen in die vallei van Gilgal, terwijl al die strijdbare mannen zwak waren vanwege de besnijdenis, maar ze moesten op een afstand blijven. En in plaats dat ze last hadden van de vijand, heeft de Heer hen bemoedigd, heeft de Heer hen kracht gegeven, heeft de Heer hen versterkt, opdat ze straks de strijd zouden aankunnen. En zo doet de Heer het wel meer, ook letterlijk aan zijn tafel. Dat hij die tafel toericht voor zijn schapen, voor zijn lammeren, tegenover hun wederpartijdes. Zo zingt David in Psalm 23. Want na de oase wacht dikwijls de strijd. Wat een zegen, als de Heer dan voor de strijd, voor de moeilijkheid, wel eens een oase geeft, een versterking. Nu, dat kreeg het volk Israël in het Pascha. Dat begon op de 14e van de maand Nisan. Dat duurde tot de volgende dag, de 15e van de maand Nisan. Want het Pascha werd 2 dagen gehouden. Maar de Heer had ook bevolen aan Mozes dat aan het vieren van het Pascha ook het feest van de ongezuurde broden verbonden was. En daar wordt er in onze tekst ook gesproken over de ongezuurde broden die gegeten werden de dag na het Pascha. Wat zijn dat voor broden, jongens en meisjes? Jullie weten wel dat als een bakker brood gaat maken, dat hij onder andere gist gebruikt, zodat het brood luchtig wordt. In de Bijbel wordt dat gist zuurdesem genoemd. En dat mocht het volk niet gebruiken om broden te maken. Dus het was niet luchtig brood, maar het was vast brood. En waarom mochten deze paasbroden nou geen zuurdesem bevatten? Welke les lag daarin opgesloten? Welke prediking ging daarvan uit voor het volk dat ongezuurde broden moest eten? Nou, het zuurdesem is in de Bijbel dikwijls het beeld van de zonde. En die mogen er niet zijn. En als de liefde komt tot de Heere, dan wil je ook niet meer zondigen. En dat wordt verdiept als je kennis gaat krijgen aan het Lam Gods, wat het hem gekost heeft om de zonde te verzoenen.
Als dat leeft in je ziel, wil je niet meer zondigen. En daarom ben je het ook hartelijk met Paulus eens. Die schrijft aan de gemeente van Korinthe: zuiver dan de oude zuurdeeg uit, opdat gij een nieuw deeg mocht zijn, gelijk gij ongezuurd zijn. Weg die zonden, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En dat is nou net de strijd van degene die God lief hebben. O, dat vuile zuurdeeg van binnen. Ze krijgen het niet weg. Ze krijgen er niet uitgezuiverd. Ze hebben zo te strijden met die overgebleven zonde hier van binnen. Ze ontdekken bij tijden weer de kracht van hun overgebleven kwaad, van hun boze hart, van die oude mens. En dan lopen ze ermee vast. Als Paulus zo zegt, zuivert het dan. Weg met die zonden. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Ach, Heer, hoe moet het toch? Ik zou het wel willen, heren, om al dat zuurdeesem eruit te bannen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Hoe zal ik toch sterven aan mijn zuurdeesem, aan die oude mens, aan dat verdorven vlees? Let eens op de tekst, daar ligt het antwoord. Het volk moest ongezuurde broden eten. Zat daar kracht in dan? Wel nee. Maar het volk daar moest hetzelfde leren als Gods kinderen heden ten dagen als ze aan de tafel des Heren zitten. Om niet bij die uiterlijke tekenen te blijven hangen, maar hun ogen opwaarts te heffen tot hem die in de hemel zit. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is het brood des levens. Ja, mag ik het zo eens zeggen? Hij is het ongezuurde brood. Hij is zo volkomen heilig. Nooit één zonde gedaan. En daarbij heeft hij volmaakt de wet van God gehouden. En hij is geschonken niet alleen tot wijsheid. Hij is ook niet alleen geschonken tot rechtvaardigmaking. Maar hij is ook geschonken tot heiligmaking. O, wat wordt hij dan als dat ongezuurde brood. Noodzakelijk en dierbaar. Ook in de weg der heiligmaking. En wie hem zo mag eten, die zal zijn beeld gelijkvormig mogen worden. Jawel, dat is een stervend leven. En toch, een leven achter hem aan. Kijk, zo aten de Israëlieten bij dat gebraden vlees van het geslachte lam, dus ongezuurde broden. Waar hebben ze die brood eigenlijk van gemaakt? Ja, dan moet je meel hebben. En als je meel wil hebben, dan moet je koren hebben, aren hebben. Nou, waar hadden ze die vandaan? Nu zegt onze tekst, overjarig koren. En wat betekent die uitdrukking? Dat was geen koren van de nieuwe oogst. Want we kunnen als een paar bladzijden terugbladeren in het Jozua-boek. Kunnen we opmaken dat het volk Israël in de tijd van de oogsttijd het land binnentrok. Dus de velden waren wit om te oogsten. De halmen wuifden ook in de vallei van Gilgal. En toch wordt hier gesproken van overjarig koren. Dat is dus blijkbaar koren dat over was van de oogst van vorig jaar. Dat was er zelfs nog. Moet je eens over nadenken. De velden waren vol met aren en daarbij, bij dat nieuwe goed, was er ook nog dat overjarig koren van het jaar ervoor. Was over en dat ganse volk van die honderdduizenden mensen konden van overjarig koren broden bakken. Wat laat dat ons zien, wat predikt dat ons? Dat Gods woord waar is. Wat had de Heere eeuwen geleden al gezegd? Het volk zal komen in een goed en een ruim land, vloeiende van melk en honing. En nu zijn ze er gekomen. En het eerste wat ze mogen eten van het land is overjarig koren van het jaar ervoor. Wat een overvloed, hè? En er woonden genoeg mensen in Kanaan, hoor. Er moeten straks 7 volken worden uitgeroeid. Die hebben allemaal van het koren gegeten. En toch was er overjarig koren voor dat grote volk Israël in de valleien van Gilgal. Als u kleine gedachten voor God zou hebben, dan moet dat vanavond verdwijnen. Als je wil zien welke ruimte en een overvloed bij die grote God is, de tekst bewijst het. Overjarig koren voor dat grote volk. O, als je nou eens geestelijk mag eten en drinken uit die volheid van Christus, zeg. Wat is dat goed? Wat is dat zoet? Om steeds weer te ervaren, zijn woord is waar. Steeds weer te mogen ervaren, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ben je ook al eens weggezonken? Onder de prediking van het woord. Aan de tafel des Heeren, omdat je uit die overvloed kreeg te eten en te drinken. Dat je even alleen hier was. Met de Heeren. En je iedereen vergat. En de dominee vergat. En dat het een ogenblik gemeenschap mocht zijn met hem. En dat het ging zingen van binnen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Nee, ze kenden die psalm nog niet toen ze daar in die valleien van Gilgal waren. Maar als daar de kerk des Heren geweest is, en die was er hoor, Gods ware kinderen, ze kenden dit lied, hebben ze het met het overjarig koren in hun hand gezongen. Maar ze hebben nog meer gegeten. Ze hebben dus niet alleen van dat overjarig koren gegeten, maar ze hebben ook van de nieuwe oogst mogen eten. Want in vers 11 wordt ook nog gesproken van de verzengde aren. Dat waren aren van de nieuwe oogst. Die werden als het ware groen en rijp, werden ze die geplukt en afgesneden en in het vuur geroosterd. Het zal hetzelfde geweest zijn als dat geroost koren wat Rut van Boas kreeg als nagerecht. En dat heeft het volk ook gegeten. Dat was niet van het overjarig koren, maar dat was van de nieuwe oogst. Mocht dat volk het wel doen. Waren die aren daar in de vallei, nou noem ik het maar de vallei van Jericho, waren die aren niet van de inwoners van Jericho? Weet u wat het volk, wat de Heere met die geroost koren, met die verzengde aren aan het volk wilde leren? Weet u wat die verzengde aren van die nieuwe oogst voor dat volk was? Een onderpand. En wat is een onderpand? Dat is een klein tekentje waarin de Heere laat zien, er komt nog veel meer. De Heere liet met die verzengde aren weten, volk van Israël, al zit dat ganse land nog vol vijanden, het land is van u. En gij zult het erfelijk bezitten, want ik heb het beloofd. En al hadden ze het land nog niet daadwerkelijk, en toch, in de belofte, hadden ze dit land al. En als onderpand daarvan, zegt de Heere, eet nou maar eens van die verzengde aren, van dat goed van dat land waar je nu binnengetrokken bent. Zo zijn de genadegaven die de Heere geeft onder de prediking van het woord en aan zijn tafel, als het ware panden voor de kerk des Heren, voor de strijdende kerk des Heren, om het geloof te versterken. Het geloof dat de Heren een goed werk begonnen is. En dat hij dat werk ook echt zal voleindigen. Het geloof dat de Heren in Christus dat verlossingswerk is begonnen in je ziel. Het geloof dat de Heere eens zijn kerk zal brengen in de volle erfenis hierboven. Dan mag je hier op aarde wel eens van die verzengde aren krijgen als onderpand van dat heerlijke beloofde land hierboven. Van het land der rust. En hoe goed en hoe zoet. Kan dat geroost koren wel eens zijn in de strijd van dit leven? Voorsmaken van het zalige hemelleven.
Ten slotte spreekt onze tekst nog van één zaak. En daar wil ik mee eindigen. Toen het volk daar gekomen was in de velden van Gilgal, daar tegenover Jericho, toen mochten ze het goede van het land gaan eten. En zodra zij van het goede van het land hebben gegeten, zo zegt onze tekst, was het manna niet meer nodig. Dat is dat kleine ronde ding, zo zegt de schrift, dat elke morgen uit de hemel neergedaald was. En waarvan de schrift zegt, ze werden dagelijks begenadigd met manna hemelsbrood verzadigd. En er was altijd genoeg. Maar zodra het volk mocht eten van het goede van het land, hield de regen van het manna op. En liet de Heere zijn heerlijkheid niet meer zien in dat manna, dat uit de hemel neerdaalde. En waarmee de Heere zijn volk vele jaren had gevoed. Het was er niet meer. Was het er echt niet meer? Nee, een lange tijd niet. Dominee, als ik u dat hoor zeggen, dan lijkt het net alsof u nu gaat zeggen dat het toch weer teruggekomen is. Ja, het is teruggekomen. Het manna is teruggekomen. Het hemelse manna is weer neergedaald. Op een zeer bijzondere wijze heeft de Heere zijn heerlijkheid in dat nieuwe manna getoond. Luister maar naar het woord des Heeren. Voorwaar, zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en de wereld het leven geeft. Het is zondag weer adventstijd. Mogen we weer heen leven naar kerst, waar het manna is neergedaald uit de hemel. Het brood des levens, waar kwam dat terecht? In Bethlehem. Broodhuis. Waar werd dat neergelegd? In de kribbe. Een voerbak voor beesten. Zitten hier ook nog beesten? Die met Asaf zegt, ik ben een groot beest bij God. Dan is er hoop voor je. Want het manna is neergedaald uit de hemel. En toen de Heer Jezus zichzelf zo ging openbaren, want Hij is dat manna. Toen heeft dat volk gezegd, en het gaat me er niet om of dat nou in waarheid geweest is of niet, dat weet de Heer. Maar toen heeft het volk gezegd, toen heeft de scharen rondom Jezus gezegd, Heere, geef ons altijd dit brood. En dat wordt nou het gebed van het ware adventsvolk. Die gaat horen dat de Heere zijn heerlijkheid gaat tonen in de kribben van Bethlehem. Dat wordt nou de innerlijke behoefte van een hongerig volk die gaat horen dat Christus het manna is dat uit de hemel is neergedaald. Die komen als een arme zondaar, als een groot beest bij God. Laag bij de kribbe terecht. En die mogen door het geloof dat manna zien. Die mogen door dat geloof dat manna eten. En die liggen met een verbroken en verslagen hart bij de kribbe van Bethlehem te bedelen. Lieve Heer Jezus, geef mij altijd dit brood. Geef mij u in mijn ziel. Is dat je adventsverlangen? Hoor dan het rijke evangelie. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft,
zal nimmer meer dorsten. Amen. Eindigen wij met dankzegging.
Ja, Heere, daar is bij u zo'n overvloed. Maar wilt u onze blinde ogen ervoor openen? Wilt u ons hart ervoor openen dat wij behoefte gaan krijgen aan het brood des levens? Want anders zullen we in de eeuwige honger en kommer moeten omkomen. Maar vanavond werd u op verschillende manieren gepredikt als het kostbare voedsel voor een hongerige zondaar. Heere, geef dat we honger mogen zijn en dat we mogen verstaan wat het is om uw vlees te mogen eten en uw bloed te mogen drinken. Misschien mocht het vanavond wel een ogenblik zo zijn, al was het dan niet letterlijk, maar dat in de geest de tafel des Heeren aangericht mocht staan en dat we vanavond nog een beetje brood en een beetje wijn hebben mogen eten en drinken tot verzadiging van onze ziel. En als dat niet zo is, Heere, dan bent u bij machte om de plaats voor te maken. Hartelijk dank dat we zo onder uw woord mochten verkeren. Gedenk ons in de paar dagen die nog voor ons liggen voordat het weer zondag mag worden. Geef ons behoefte om zondag uw woord weer te mogen horen. Wilt u onze vriend en broeder Borgen denken als hij het evangelie van vrije genade mag prediken? En wilt u ook met ons zijn als wij de gemeente van Barendrecht mogen dienen? Vergeef het zondige en leid ons in uw waarheid, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt, Psalm 36 vers 2. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.